Welkom en leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van Moordwijven, de podcast. Deze week ben ik, Michelle, de host van de aflevering en neem ik je weer mee in een nieuwe moordzaak. Vergeet je alvast niet te abonneren op onze podcast en volg ons op Instagram, @moordwijvendepodcast, waar we nog meer delen rondom de moordzaken die we bespreken.
En ook over onszelf.
Hi Marit.
Hallo.
Leuk dat jij er ook weer bent deze week.
As always.
Maar voordat ik begin, nog even wat huishoudelijke mededelingen. We waren een weekje ertussenuit, want we hebben afgesproken te zeggen, we waren ziek, zwak en misselijk. Is ook echt waar.
We waren moe.
We waren erg. Ik was vooral erg moe.
Ja.
Dus we zijn er weer. Stronger than ever.
Back and better.
Back in business. Dus en dan ben ik eigenlijk meteen benieuwd, Marit, hoe was jouw week?
Ja, nou, ik heb wel een lekkere week gehad eigenlijk. Ik word altijd heel blij van als het zonnetje schijnt. Ik denk dat meer mensen dat daar gelukkig van worden. Nou, ik in ieder geval wel. En het is ook lekker warm natuurlijk buiten, maar ook binnen. Dus ik heb sinds kort die Dyson Purifier Cool PC One. Zegt jou dat
niet? Nee, dat zegt mij echt niks.
Ja, nou, uiteindelijk is dat dus een luchtreiniger. Maar die blaast dus ook koude lucht. Maar ik dacht dus eigenlijk dat die iets kouder nog zou zijn. Het is meer gewoon een luchtreiniger eigenlijk.
Maar jij wilde gewoon je huis koelen ermee.
Ja, want ik was geïnfluenced door een vriend van mij. Die zei van ja, het is heel koud. Echt koude lucht blaast die. Uh-huh. Maar ja, ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Dus nu heb ik een Dyson luchtreiniger.
Heel duur,
en is het
zeker?
Nog steeds heel warm in huis.
Maar wel hele schone lucht dan.
Ja, nou ja, je hebt dus inderdaad in die app heb je dan ook, dan kan je de statistieken bekijken en zo van hoe de lucht dan in jouw huis is.
Oh ja.
Maar ook hoe het buitenshuis is.
Ja.
En hier buiten is de lucht dus gewoon echt heel erg bevuild. Maar je ziet dus ook bijvoorbeeld de pollen die er in de lucht zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is voor mijn hooikoorts natuurlijk wel weer handig. Want dan als dat hoog is, dan doe ik gewoon snel de deuren dicht.
Ja.
Wordt het weer lekker extra warm binnen.
Je lucht verfrissen.
Ja.
Wat voor ding.
Ja, nou, ik ben er wel blij mee. Maar ik dacht gewoon dat hij iets nog wat verkoelender zou werken.
Ja.
Dus ja.
Dus jij was een beetje teleurgesteld
afgelopen
week.
Ik was een beetje teleurgesteld, ja.
En nu zitten we in de warmte.
Nu zitten we in de warmte,
in je kast.
Ja.
Maar het valt wel mee, moet ik zeggen.
Het valt nu nog mee. Het is nu nog vroeg natuurlijk. Dus,
ja. Oké.
Okay. Hoe is hij bij jou?
Ja, dus wel goed. Ik was een beetje moe. Maar voor de rest heb ik daarom het hele eerste seizoen van Succession gekeken. Vanaf mijn luie stoel thuis.
Oh, dat ken ik niet.
Ja, dat is best wel een bekende serie volgens mij. Ik denk dat mensen het wel kennen. Maar ik had het ook nog nooit gekeken. Maar ja, dat is best wel leuk. Dus ik ga nu voor het tweede seizoen. En ik heb geschreven aan scripts voor de Magische Luisterclub.
Ja.
Onze andere podcast voor kleine kinderen. Dus ja, rustig weekje eigenlijk zo.
Fijn.
Fijn inderdaad.
Weer even opgeladen.
En ik zag dat er heel veel, dat we op de afgelopen afleveringen heel veel hartjes hebben gekregen.
Ja.
Iedereen wilde dat natuurlijk proberen, want dat hadden we vorige week volgens mij gezegd.
Ja.
Of je dan wat te zien krijgt. Dan krijg je een verrassing of zoiets.
Ja.
Dus ik ben nu wel even benieuwd of mensen het gezien hebben. Want jij hebt het volgens mij wel een keer gezien.
Ik heb het een keer gezien, ja. Ja. Volgens mij bij 25 tabs.
Ja, maar jij zei ook laatst, misschien waren het er iets minder of iets meer juist of zo. Of weet je dat niet
meer? Ik weet het even niet meer. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment gewoon een surprise kreeg in mijn scherm.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd of andere mensen dat ook hebben gezien. Want we hebben echt niet normaal veel hartjes gekregen.
Ja, 2.500 of zo.
Dus heel veel mensen hebben het geprobeerd. Ja. Nou, dan het einde van de huishoudelijke mededelingen. We hebben een sponsor gehad, Undo, om je tatoeage te laten verwijderen. En zij wilde laten weten, we hadden een kortingscode van hun.
Ja.
Zodat je 20% korting hebt op je hele behandeling. Moordwijven 20.
Al?
Ja, moet je even kijken in de show notes daar. Volgens mij aflevering 22 is dat.
Ja.
In ieder geval, in plaats van dat hij geldig was tot en met 21 juni, is hij nu geldig tot en met 6 september.
Zo.
Dus,
nou,
maak er nog gebruik van.
Ja.
Want 20% korting is echt heel veel.
Zeker,
op je hele
traject. Dat scheelt echt.
Ja. Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat ik ga beginnen aan de zaak van deze week.
Ik ben benieuwd.
Yes. Nou, ik neem jullie deze week mee naar het dorp Viersel. Dat is gelegen in de provincie Antwerpen in België. En Viersel ligt in de regio rond de Noorderkempen. En die staat bekend om zijn groene natuur, wandel- en fietsroutes en pittoreske landelijke uitzichten.
Nou ja, Viersel zelf is ook een rustig dorp vol met natuur. En hier woonde de 32-jarige Ingrid van Regenmortel samen met haar man Alain Bruinkens en hun 4 kinderen. Nou, Ingrid was een intelligente vrouw. Zo had ze Romaanse talen gestudeerd aan de universiteit. En ze gaf ook 3 avonden in de week les. Ze speelde piano. En ze was zelfs zo goed dat ze meedeed aan pianowedstrijden. Maar het belangrijkste voor haar, volgens haar man, waren haar kinderen. Ze had een meisje van 5 maanden, 1 van 2 jaar en een meisje van 5 jaar. Dus nog heel jong. En ook nog een bonuszoon van haar man uit een eerdere relatie. Op 20 mei 2004, op Hemelvaartsdag, ging Ingrid na het avondeten nog even hardlopen langs het Netenkanaal, zoals zij zo vaak deed. En ze had een vaste route bij haar in de buurt van 10 kilometer. En dat was altijd hetzelfde traject. Dus langs het Netenkanaal, daarna langs het Jaagpad tot aan het Albertkanaal. En dan keerde zij weer om terug naar huis. Daar is een kaartje van die route en die zal ik even op ons Instagram ook delen. Nou, rond een uur of 10 s'avonds was ze nog niet terug van het hardlopen. Maar ze had een baby thuis die borstvoeding nog kreeg. Ja, en haar man vond het daarom ook extra vreemd dat ze zo lang wegbleef. Want de baby had inmiddels ook honger natuurlijk. En Alain vroeg zich af, waar blijft ze? Heel misschien was ze nog langs haar ouders gegaan die in de buurt woonden. Nou ja, toen heeft hij haar ouders gebeld en dat bleek niet zo te zijn. Dus toen is hij samen met de vader van Ingrid wezen zoeken langs de route waar ze altijd hard liep. Het regende toen inmiddels ook al heel hard. Dus ja, hij vroeg zich af, wat kan er gebeurd zijn? Waar is ze? Ja, ze zal niet met het weer nog zo lang hier aan het hardlopen zijn. Dus ze waren behoorlijk bezorgd aan het worden. Ja, ze weet ook nog dat er thuis een baby op haar wacht voor een voeding. Nou ja, ze hebben overal gezocht langs de route, maar ze kon haar nergens vinden. En toen hebben ze de politie gebeld. Nou, de politie is 's nachts ook direct gaan zoeken.
Oh, dus ze gingen niet wachten nog eerst weer 24 uur of zo? Of hoe lang wachten ze altijd?
Ja, dat is inderdaad wel eens zo. Maar ze zijn meteen die nacht gaan zoeken. Ze zijn erg voortvarend wel echt te werk gegaan.
Ja.
Ze hebben ook echt specifiek gezocht naar mensen die daar mogelijk iets gezien hadden. Maar het was best wel een route waar gewoon niet zoveel mensen waren. Echt in de natuur.
Ja.
Ze hadden wel 1 jonge nachtvisser gespot. En er stonden 2 boten te wachten tot ze een kanaal over mochten, geloof ik. Dus daar hebben ze even kort mee gesproken. Maar niemand had wat gezien. Nou, de volgende ochtend vroeg is direct haar man zelf verhoord. Dus Alain Bruinkens. Wat volgens mij ook de laatste persoon is die haar heeft gezien. En dus dat is altijd natuurlijk sowieso iemand die meteen verhoord wordt. Mm-hmm. Maar ook gewoon omdat haar man was natuurlijk.
Mm-hmm.
En Alain vertelde dat ze geen ruzie hadden gehad daarvoor. Ze hadden een hele leuke vrije... Het was natuurlijk Hemelvaartsdag, dus ze hadden een hele leuke vrije dag gehad. En ze zat gewoon goed in haar vel, dus ze was niet depressief of iets dergelijks. Terwijl ze het verhoor aan het afnemen waren, was de politie ook met speurhonden die route aan het afzoeken. En dan wordt helaas het lichaam van Ingrid daar gevonden. Nou, er wordt gebeld naar de rechercheurs met het nieuws dat het lichaam gevonden is. En dat wordt tijdens het verhoor dan aan Ella medegedeeld. En dan wordt het verhoor ook onderbroken voor dan. Dan is het dus inmiddels 21 mei, de volgende ochtend. En Ingrid wordt gevonden in de struiken langs het kanaal. Dus inderdaad ergens op de route dat ze aan het hardlopen was. En het was direct duidelijk dat zij was vermoord en door wurging om het leven was gekomen. Nou, na latere inspectie bleek ook dat ze een longoedeem had opgelopen. En dat geeft helaas aan dat het waarschijnlijk ging om een langzame, pijnlijke dood. Dus ze is waarschijnlijk niet in 1 keer gewurgd, maar de dader heeft de keel dichtgeknepen en daarna weer losgelaten en dat een aantal keer opnieuw. En de kans is ook nog groot dat haar man Alain en haar vader voorbij haar zijn gelopen in hun zoektocht die avond ervoor. En dat ze toen misschien nog leefde, maar in ieder geval niet meer bij bewustzijn was.
Dus wat erg.
was ook wel heel naar voor hun om dat te horen. Er werden eigenlijk geen sporen gevonden op haar lichaam of rondom haar lichaam. Dus geen voetsporen waar ze iets mee konden. Geen DNA van iemand anders dan van Ingrid zelf. En toen ze haar vonden, lag ze op haar rug. En haar bovenkleding was omhoog getrokken. En haar BH was naar beneden getrokken. Dus mogelijk was er ook nog iets van een seksueel misdrijf. Of in ieder geval seksueel oogpunt.
Motief, ja.
Motief, inderdaad. Nou, er waren wel sporen van geweld op haar gezicht en haar keel te zien. En verderop lag er een pluk haar in het gras van Ingrid. En wat opviel was dat er groene sporen op allebei haar knieën zaten van het gras. Maar hoe dat was gebeurd, was niet duidelijk. Nou, dezelfde dag ging ze natuurlijk door met het onderzoek. En ze gingen opnieuw kijken of ze getuigen konden vinden. Omdat er dus ook een gebrek aan sporen waren rondom de crime scene. Nou, er komen daar dus heel weinig mensen. Maar uiteindelijk hadden ze wel 3 getuigen. En dat was de nachtvisser, de jonge nachtvisser die ze in de nacht al heel kort gesproken hadden. Dat was een 16-jarige jongen.
Mm-hmm.
En schippers. Er waren dus 2 boten die voor de sluis aan het wachten waren die nacht. Nou, en daar zaten dus 2 schippers op. Dus ze begonnen eerst met de 16-jarige jongen. En die hebben ze voor verhoor binnengehaald. Dat ging om Björn Moons. En zij zagen hem wel als een belangrijke getuige, want hij zat het dichtst bij de plaats delict. Nou, Björn woonde in Kessel, dat is best wel dicht bij Viersel. En hij woonde daar op een boerderij met zijn ouders en nog een zus. Hij werd opgehaald bij de boerderij en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. En wat een politieagent direct opviel, was dat zijn knieën groen zagen.
Hetzelfde als bij Ingrid.
Ja. Kan natuurlijk ook zijn van het is natuurlijk groen daar.
Ja.
En hij was daar aan het vissen. Maar dat was wel op zich opvallend dat ze dat allebei op hun knieën hadden. En onderweg naar het politiebureau praatte hij veel over zijn hobby. Zijn grote hobby, namelijk vissen. Nou, hij vertelt als hij daar eenmaal is dat hij die nacht niemand heeft gezien. Hij zegt dat hij pas rond 8 uur 's avonds ging vissen daar. En hij loste toen een vriend af. En die vriend, Tom heette die, die ging om 8:30 's avonds weg. En vanaf toen was Björn daar dus alleen. Nou, daarna heeft de politie, om dat te verifiëren, Tom ook even gesproken. Om te kijken of dat verhaal klopt. En in eerste instantie bevestigt Tom dat verhaal. Maar nadat de politie wat druk op hem legde, heeft hij vrij snel toegegeven dat Björn hem had gevraagd om dat te zeggen. Maar Tom zegt, eigenlijk ben ik daar helemaal niet geweest die avond. Hij had net daarvoor met Björn even contact gehad. En Björn had gevraagd om dat te zeggen tegen de politie. En dat hij dan het hele weekend zou trakteren. Nou ja, dat is natuurlijk een slecht teken en uiterst verdacht. Een getuige die liegt.
Ja.
Uiteindelijk confronteerde de politie Björn natuurlijk weer mee dat hij gelogen heeft over zijn alibi. En daarop bekend Björn dat hij Ingrid inderdaad heeft vermoord.
Oh, meteen. Oké.
Ja, hij werd. Hij had eigenlijk geen. Ja, hij had gelogen over zijn alibi. Dus ja. Ja, hij heeft toen eigenlijk meteen dat
toegegeven,
bekend.
Ja.
Nou, zijn verhaal is dan dat hij een discussie had met die schippers. En hij vond namelijk dat ze te dicht bij zijn vislijnen aan het wachten waren. Zal wel iets te maken hebben met dat.
Die vissen dan niet in de buurt komen of zo.
Precies, ja. En hij zegt dat Ingrid toen langs kwam gelopen. Dus aan het hardlopen was. En dat ze zich bemoeide met de discussie die hij had met de schippers. En dat ze de kant van de schippers koos. Dat hem boos heeft gemaakt. Dat hij toen volledig door het lint ging en haar heeft gewurgd. En hij zegt dan ook nog dat hij op een bepaald moment met zijn schoen op haar keel heeft gestaan toen ze al op de grond lag. Uiteindelijk kwam er bloed uit haar neus en uit haar mond. En daarna heeft hij haar in de bosjes verstopt. Nou, de man van Ingrid hoort dit verhaal en hij gelooft er eigenlijk niks van. Want hij zegt dat Ingrid helemaal niet de persoon was die zich zomaar met andere mensen bemoeide. Ze was eigenlijk best wel conflictvermijdend. Dus hij gelooft dat verhaal van Björn eigenlijk niet.
Hij probeert het gewoon minder erg te laten lijken. Of tenminste, van dat. Waarschijnlijk heeft hij het dus gewoon wel uit het niets misschien gedaan. Maar komt het dan minder erg over als hij zegt dat hij...
plots.
Ja, dat hij... Ja.
Ja. Ja, voor
dat het uit een ruzie ontstond, weet ja. je wel, zo.
Ja. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Nou ja, Bjorn wordt in ieder geval op dat moment opgepakt en vastgezet. Dus we weten in ieder geval dat hij de dader is. Nou ja, dan 24 mei, 4 dagen na de moord. Dan worden ook nog de schippers verhoord. Want ja, die zouden eventueel dat verhaal van Bjorn dus kunnen verifiëren... dat ze een ruzie hadden of een discussie in ieder geval. Nou, ook de vraag wat zij weten, wat ze hebben gezien. Of ze nog meer kunnen vertellen. Maar zij zeggen inderdaad dat ze in de middag een korte discussie hebben gehad met Bjorn. Maar dus niet die avond. En dat ze daarna Bjorn helemaal niet meer gesproken hebben. Dus het verhaal van Bjorn blijkt inderdaad weer niet te kloppen. Vervolgens komt hij weer op een tweede verhoor. 24 mei diezelfde dag. En wordt hij ermee geconfronteerd dat zijn verhaal niet kan kloppen. Dan komt hij weer met een nieuw verhaal. En die gaat als volgt. Ze is al 1 keer langsgelopen, dus op de heenweg van haar route. Vervolgens komt ze weer teruggelopen. Dezelfde route weer terug. En dan begint ze volgens hem langzamer te lopen als ze langs hem komt. En hij kijkt haar aan en zij kijkt hem aan. Ze loopt verder, maar dan kijkt ze nog eens achterom naar hem en nog eens. En dat... vindt hij kennelijk bedreigend en hij raakt geïrriteerd. Dan pakt hij zijn fiets en fietst achter haar aan. Hij duwt haar opzij en zoekt de confrontatie met haar op... over dat ze de hele tijd naar hem kijkt. En dan raken ze in een worsteling en hij wurgt haar. Ja, je zou sowieso kunnen zeggen... je wordt nogal snel boos als iemand 2 keer naar je kijkt... en je gaat meteen achter diegene aan om ja. diegene te doden... Maar goed, de politie twijfelt ook aan deze verklaring. Bjorn komt namelijk sowieso erg onbetrouwbaar over in zijn verhoren. En hij laat ook psychopathische trekjes zien eigenlijk. Hij komt namelijk erg uit de hoogte over.
Hmm.
Hij komt erg egoïstisch over. En ze voelen ook tijdens de gesprekken dat elk moment de vlam in de pan kan slaan. Dus hij komt erg soort van passief-agressief over. Nou, iets meer over Bjorn. Hij... was de oudste zoon, of is de oudste zoon. Hij heeft nog een jongere zus. Hij had hardwerkende ouders en al vroeg toonde hij wel problematisch gedrag. Zo mishandelde hij dieren thuis.
Oh, dat is ook altijd een voorteken hè? Van ja. moordenaars,
ja.
toch?
Ja. Ja, echt. Dat is echt waar. Daar begint het vaak mee.
Creepy.
Hij mishandelde bijvoorbeeld de kippen en de poes. En hij deed ook andere kinderen pijn al in de kleuterklas... Hij heeft ook eens een leerkracht geslagen. Hij heeft een keer een leraar een kopstoot gegeven. Hij is uiteraard toen ook van school gestuurd. Dus hij toont wel een patroon van agressie naar autoriteitsfiguren.
Ja.
Hij was ook uitgesproken racistisch. Dus al met al niet echt een fijne vent. En zijn moeder geeft in gesprekken met de politie ook aan... veel moeite met hem te hebben gehad gewoon vroeger... Dus door al deze gesprekken rijst dus vermoeden dat hij een psychopaat is. Maar goed, een psychopaat hoeft niet per se een crimineel te zijn of te worden. Want, even een zijspoor. Wat betekent nou eigenlijk als iemand een psychopaat is? Een psychopaat is iemand met kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Vaak in combinatie met specifieke eigenschappen zoals een gebrek aan empathie... oppervlakkige charme en manipulatief gedrag. En niet elk persoon met een antisociale persoonlijkheidsstoornis is een psychopaat, maar veel psychopaten vallen wel binnen die diagnose. Dus interpersoonlijke of emotionele kenmerken daarvan zijn dus oppervlakkige charme, pathologisch liegen, een gebrek aan schuld of berouw, geen of zeer beperkte empathie en manipulatief gedrag. En gedragsmatige kenmerken zijn impulsiviteit, snel verveling ervaren, dus sensation seeking, een parasitaire levensstijl.
Wat is dat nou?
Profiteren van anderen.
Oh.
Ik vond het ook wel mooi, parasitaire, dus op iemand ja. parasiteren, zeg
ja.
maar.
Ja.
En crimineel gedrag of problemen met de wet.
Ja, maar dus niet dan de agressiviteit, dat... Hoeft er niet mee samen te gaan?
Nee, dat staat er inderdaad niet bij.
Hm.
Nee. Nou, de exacte oorzaak van psychopathie is onbekend, maar wetenschappers vermoeden een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. Neurobiologische factoren zijn bijvoorbeeld afwijkingen in hersengebieden, zoals in de amygdala en prefrontale cortex. Die zijn betrokken bij empathie, impulscontrole en emotie. En natuurlijk de opvoeding van iemand. Dus is er sprake geweest van misbruik, verwaarlozing of onveilige hechting in de jeugd. Kunnen allemaal risicofactoren zijn. En erfelijkheid. Dus psychopathische trekken komen vaker voor in bepaalde families.
Ja.
Dat vond ik ook wel interessant. Nou, bij Björn zag je dat de band met zijn ouders niet optimaal was. Zo zei hij dat zijn ouders eigenlijk al jaren geleden hadden moeten scheiden. Maar financieel konden ze niet uit elkaar. Hij had ADD. Nou ja, dat geeft soms problemen om op school mee te komen. Dus om goede relaties met mensen te ontwikkelen, zeg maar. En hij kon zich ook niet langdurig ergens op concentreren daardoor. Nou, niet elke psychopaat is impulsief, maar hij was wel vrij impulsief en agressief.
Ja, dat blijkt ook uit zijn daad.
Zeker. En hij had een IQ van, of heeft, hij heeft een IQ van 96, wat gewoon heel gemiddeld is. Maar hij lijkt zich in zijn gesprekken met de politie iets dommer voor te doen in eerste instantie dan dat hij eigenlijk is. En dat is natuurlijk ook wel, zou kunnen duiden op manipulatief gedrag.
Berekenend.
Ja. Nou, het is goed om te beseffen dat iemand zoals Björn dus de extreme kanten van een psychopaat laat zien. Niet elke psychopaat is een moordenaar, nogmaals. Nou, wat ook opvallend en triest is, is dat Ingrid op de dag van de moord een ring, horloge en bril droeg. Maar dat die allemaal niet bij haar werden aangetroffen toen ze werd gevonden. En Björn zegt daarover eerst dat hij ze in de beek heeft gegooid daar. Uiteraard zijn de brandweer, politie allemaal ingezet om die toen vervolgens te zoeken. En die zijn uiteindelijk niet gevonden. Nou, later verklaarde hij dan weer dat hij ze in het netenkanaal had gegooid. Daar hebben ze ook weer gezocht en ook weer hebben ze niks teruggevonden.
Of als trofee bewaard.
Ja, want over de ring heeft hij dus helemaal niets losgelaten. Dus ook niet gezegd dat hij die in de beek of in een netenkanaal heeft gegooid.
Ja.
Dat wilde hij gewoon niet zeggen wat hij met de ring heeft gedaan.
Ja, misschien heeft hij die ergens bewaard of zo.
Ja. Nou, ook dat zijn dingen van kenmerken voor een psychopaat. Die machtsspelletjes, kat-en-muisspelletjes met de autoriteiten.
Ja.
Ja. Maar natuurlijk heel erg sneu voor haar man ook, weet je wel. Want je wil natuurlijk iets... Zoiets wil je natuurlijk van iemand kunnen bewaren.
Ja.
Nou, dan op 8 juni in 2004... dan vindt er nog een reconstructie van de moord plaats. Met Björn dus erbij. En dan moet hij dat ook uitbeelden wat er precies is gebeurd. Want het blijft allemaal nog... Ze hebben niet het gevoel alsof ze het verhaal, wat er nou precies gebeurd is, hebben. Björn doet dan wel een bivakmuts op. Want een minderjarige mag niet in beeld gebracht worden door media. En ze verwachten wel dat er ook media aanwezig zou zijn daarbij. Omdat het best wel wat reuring had gehad, die zaak. En de politie wil hier natuurlijk zien van wat is de reactie van Björn als hij dat uitbeeldt. Wat gaat hij erbij vertellen? Vertelt hij meer over hoe het precies is gegaan? Hij beeldt dan dus uit en hij vertelt dat Ingrid eerst dus de ene richting in is gegaan. Daarna weer terugkwam. Zij kijkt om. Ze kijkt nog een keer om. Hij gaat er dan achteraan, rennend in dit geval, niet met de fiets zoals hij eerder zei. En hij zegt dat Ingrid daar een schop tegen zijn schenen toen heeft gegeven toen ze in een worsteling kwamen. En dat hij toen helemaal ontplofte. Hij zegt ook, ik heb hele gevoelige schenen, dus ik werd heel kwaad. En toen is hij begonnen met haar te wurgen. Uiteraard is gevraagd, hoe is die BH naar beneden gegaan en de shirt omhoog. En dan zegt hij misschien dat gebeurd is toen hij haar wegsleepte. Maar... dat kan sowieso niet kloppen, want ze is aan haar enkels weggesleept. En haar shirt was naar beneden getrokken in plaats van naar boven. Dus zijn verklaring klopt daarvan niet. Dat kan gewoon niet. Dat je
maar die BH was naar beneden, toch?
Die BH was naar boven en het shirt naar beneden.
Oh ja, oké.
Ja, ik zei het net volgens mij verkeerd, maar het shirt was naar beneden. Dus als je haar aan haar enkels...
Ja, dan gaat hij omhoog kruipen.
Precies, ja. En hij was naar beneden.
Ja.
De politie vraagt ook nog hoe lang heeft alles in totaal geduurd. En hij zegt, niet zo lang, want op een zeker moment dacht ik aan de vislijnen die er nog in lagen.
Nou, wat een freak.
Dus ik ben toen teruggegaan naar mijn vislijnen, want anders lagen die daar onbewaakt. Ja. En daar is hij dus vervolgens de hele nacht blijven zitten. En hij is dus niet weggegaan bij het plaatsdelict eigenlijk.
Maar dan is het gek dat die man van Ingrid hem niet heeft zien zitten nog ook.
Nou, die man die heeft hem misschien wel of niet zien zitten. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar de politie heeft hem wel gewoon zien zitten.
Wel nog die nacht. Ja,
diezelfde nacht.
Oh, ja.
Ja. En dat hij niet weggaat bij het plaatsdelict, dat ja, heeft ook een soort van psychopathische trekjes. Ook een superioriteitsgevoel van dat kan ik wel maken.
Ja.
En ik wil het nog een beetje volgen, een beetje meemaken.
Ja.
Ja. Nou, dan komt daarna nog een derde verhoor op 10 juni. Dan komt hij ook nog met een nieuwere versie weer. Hij zegt, toen ik die vrouw voorbij zag komen, wilde ik haar dus inderdaad aanranden. Hij zegt letterlijk, ik wilde haar borsten betasten. En hij geeft aan, ik heb haar niet verkracht of verder betast. Dus alleen haar borsten. Want hij dacht dat op te sporen zou zijn door de politie. Als hij haar echt zou verkrachten. Nou, dus dat geeft hij dan eigenlijk wel toe dat hij dat heeft gedaan. En de politie vraagt dan aan het einde van dat verhoor, heb je ons nu eindelijk wel de volledige waarheid verteld? Zeg op een score van 1 tot 10. Hoe waar is het verhaal en volledig is het verhaal wat je ons nu hebt verteld? En dan zegt Björn een 7. Dus hoogstwaarschijnlijk heeft hij niet alles verteld over hoe hij met zijn slachtoffer is omgegaan. Ja, dus de volledige waarheid van wat er die avond is gebeurd zal voor iedereen behalve voor Björn voor altijd onduidelijk blijven. Ook waar de bril en de sieraden zijn gebleven, dat zal voor altijd een raadsel zijn. Nee, dat is uiteraard heel naar voor haar man Alain. Dan februari 2007, pas, dan begint de rechtszaak. En het wordt dan ook duidelijk dat hij een paar maanden voor de moord op Ingrid nog als getuige werd verhoord in twee andere verkrachtingszaken. Of hij daar echt verantwoordelijk voor was, is nooit duidelijk geworden. Maar daar kwam hij wel al voor in beeld. Ja, en nogmaals, hij was toen pas 16 jaar. De kinderrechter doet dan ook aanvraag of hij beschouwd kan worden als voor de rechtszaak, zeg maar, als een kind of als volwassene. Ja, als je als kind wordt berecht, dan krijg je een kortere straf. En dan heb je nadat je 21 bent geen strafblad meer. Alsof er eigenlijk niks is gebeurd. Maar uiteindelijk mag hij als volwassene berecht worden vanwege de ernst van de zaak. Hij toont ook weer geen kenmerken van berouw, schuldgevoel. Er komt ook niet nog een antwoord op waarom moest zij dood. Dat wordt gewoon niet duidelijk. En uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Dat is de maximale gevangenisstraf in België. En hij kan dus als hij 46 jaar is weer vrijkomen. En dat is, als ik het goed heb, dus over 9 jaar al. En hier is de familie uiteraard helemaal niet blij mee. Familie van hem, zoals zijn moeder, woont bijvoorbeeld nog heel erg dicht bij haar man. En die geeft ook aan dat hun kinderen ook heel erg bang daarvoor zijn. En wat ik mij ook nog afvroeg is waarom hij niet bijvoorbeeld nog een TBS-straf heeft gekregen. Want zover ik weet kun je dan wel nog langer vast blijven zitten als je nog niet, ja, als je nog steeds een soort van psychopathische trekken misschien hebt. Of
ja, of de behandeling, of ja, geen behandeling hebt gekregen. Of
ja, dus ik ging ook even opzoeken hoe dat in België zit. Nou ja, en ik heb begrepen dat je in België wel ook langer kan vastzitten dan de maximale straf voor het gepleegde misdrijf.
Mm-hmm.
Maar dat komt dan niet voort uit een TBS-maatregel zoals die in Nederland bestaat. In plaats daarvan gaat het om een forensisch-psychiatrische maatregel, waarbij de focus ligt op de behandeling en beveiliging van mensen met ernstige psychische stoornissen.
Maar dat komt eigenlijk op hetzelfde neer als TBS.
Komt ongeveer op hetzelfde neer. Dat ja. Maar ik heb dan nog gevonden, het belangrijkste verschil tussen het Belgische systeem en het Nederlandse TBS-systeem is dat de Belgische maatregelen zich meer richten op de behandeling van een psychische aandoening dan op de straf zelf. En in Nederland is TBS inderdaad een beveiligings- en behandelmaatregel, maar heeft het ook een sterk strafformulier. Nou ja. Ja, als jullie daar meer over weten.
Precies, ik ben er ook wel benieuwd naar. Maar het klinkt voor mij wel een beetje alsof het overeenkomt met elkaar.
Volgens mij is het ook bijna gewoon hetzelfde. Maar dan vraag ik me dus nog steeds af, waarom heeft hij dat niet gekregen? Want hij is wel getest op psychische stoornissen tijdens de rechtszaak.
Ja. Ja, want je hoort inderdaad wel eens dat ze dan geen TBS opgelegd hebben gekregen, omdat ze dan niet meewerken aan een psychologisch onderzoek.
Ja.
Dus dat ze daarom dus niet weten van waar moet er aan gewerkt worden of wat moet er behandeld worden.
Ja,
dat is wat ik dan wel weet. Maar
nou, hij is dat, ja, inderdaad. Maar hij is er dan dus wel op getest. Dus ik denk dat hij wel gewoon heeft meegewerkt.
Ja.
Het was ook onderdeel van de juridische procedure. En volgens dat onderzoek, de uitkomsten daarvan, had Björn wel psychische problemen. Maar werd ook vastgesteld dat hij wel gewoon toerekeningsvatbaar was voor zijn daden.
Ja.
Dus dat betekent dat de onderzoekers geen zware psychische stoornis of psychotische aandoening constateerden. Die zijn verantwoordelijkheid voor de moord zouden kunnen.
En dat is natuurlijk wel een grond om TBS op te leggen.
Ja. Maar dat was dus bij hem. Hij was wel gewoon volledig toerekeningsvatbaar. Ja. Dus ik denk dat daar een soort van ding zit. Dat hij geen TBS heeft gekregen, denk ik. Maar goed, dat is. Wij hebben daar niet heel veel kaas van gegeten. In ieder geval ik niet. Er werd bij Björn wel een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Dit is dus waar psychopaten zeg maar ook onder vallen. Wat hem meer vatbaar maakt voor gewelddadig en impulsief gedrag. Geen psychose of ernstige mentale aandoening, wat ik net al zei. Dus hij was wel toerekeningsvatbaar voor zijn daden.
Ja. Ja.
De conclusie was dus dat hij toerekeningsvatbaar was. Dat had grote invloed op zijn rechtszaak. Omdat hij als mentaal gezond werd beschouwd, werd hij aangeklaagd voor moord. En niet voor een minder ernstige beschuldiging zoals doodslag of onvrijwillige doodslag. Dit maakt het voor de rechter mogelijk om een strenge straf wel op te leggen. Dus die maximale gevangenisstraf van 30 jaar. Maar dus wel zonder de mogelijkheid van een forensisch psychiatrische maatregel zoals bijvoorbeeld TBS. Ja.
Nou, en over 9 jaar komt hij dus alweer vrij.
Ja. Ja, klopt. Hij was natuurlijk nog heel jong toen hij dat misdrijf ook pleegde.
Ook, ja, 16,
dus dan,
hè?
Ja. Dus met 46 jaar kom je dan gewoon weer vrij. Maar goed, mocht iemand meer weten over of er een verschil zit tussen TBS in Nederland en TBS in België, laat het vooral weten.
Slijt even in onze DM.
Ja.
We zijn heel leergierig. Dus
ja, daar zijn we nog zeker benieuwd naar.
Ja.
Ik vind het in ieder geval echt bijzonder dat hij dan geen TBS heeft gekregen. Ik weet niet hoe jij daarin staat, maar dat je gewoon 30 jaar hebt en dat je dan nog steeds gewelddadig kan zijn en een psychopaat bent eigenlijk. En
ja, want ik zit ook inderdaad te denken van bijvoorbeeld het risico op dat hij dit nog een keer doet, is
precies
gewoon aanwezig.
Daarom.
Dus.
Ja,
en volgens het blijft onbehandeld.
Dus en volgens mij als je in TBS zit, dan kom je er pas uit als zij denken van dat gaat weer, zeg maar.
Je hebt behandeling gehad.
Ja.
Het risico dat je dit nog een keer doet is nihil tot niet.
Ja.
Ja, ik denk dat deze jongen ook wel een behandeling, of deze man eigenlijk,
een behandeling nodig heeft.
Ja.
Ja, dat denk ik ook. Nou, het is echt
bizarre zaak weer.
Ja, en sneu.
Inderdaad. Ga je een rondje hardlopen en dan is dat gewoon
je lot.
Heel eng.
Vreselijk.
Ja.
Ja, je zou hopen dat dit soort kinderen eigenlijk, zoals Björn, eerder in beeld komen bij een instantie.
Ja, ik vraag me ook af of dat die ouders, want die zeiden ook van we hebben vroeger ook al problemen met hem gehad en hij sloeg leraren en kinderen en dat soort dingen allemaal. Dat ik dan denk van heeft die jongen ooit inderdaad vroeger iets van een therapie gehad of een begeleiding of ondersteuning, behandeling, whatsoever. Of hebben ze het maar zo een beetje dan gelaten?
Ja, nee, dat is mij niet duidelijk geworden inderdaad. Maar ik denk dat hij nog helemaal niet in beeld was, kennelijk, bij de politie. Anders zouden ze waarschijnlijk wel eerder op hem zijn aangeslagen toen ze hem daar zagen zitten.
Ja.
Maar dat is ook maar speculeren. In ieder geval is de documentaire hierover op Videoland te zien. En daarin zie je ook dat haar man en familie er echt voor pleiten om Björn toch meer straf te geven op de een of andere manier. Of in ieder geval niet over 9 jaar te laten vrijkomen. Want daar zijn ze gewoon echt oprecht bang voor.
Ja.
Dus
hoe heet die documentaire, weet je dat?
Die documentaire die heet True Crime Belgium Tiener Killer.
Oh ja.
Op Videoland.
We zetten het ook nog wel even in de show notes. Ja. En op ons Instagram.
Ja, vorig jaar is die uitgekomen. Dus vrij recent allemaal. Oké. Dat was hem denk ik weer voor deze week. Vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app. En volg ons op de socials. En dat is in ons geval Instagram, @moordwijvendepodcast. En vond je dit een leuke aflevering? Geef ons dan vooral eens 5 sterren, een duimpje omhoog, hartjes.
Alles wat je maar bedenken kunt.
Alles wat je maar kan bedenken. Dan krijgen andere mensen ons ook te zien. En dat vinden wij natuurlijk alleen maar leuk. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week weer.
Tot volgende week.